Hey, goedemiddag, lieve dochter van me.
Hey, goedemiddag.
Ja, ik zag je al lachen op je hotelkamer in India. Want ja, op die afstand zijn we met elkaar aan het zijn we met elkaar een podcast gaan we opnemen. Welkom, luisteraar. Je bent bij de podcast van mijn dochter Nieke en mij, Lanke. Ik ben natuurgeneeskundige en wij hebben elke week een hele leuke opname over een bepaald onderwerp. En even weer herhaling, Nieke. Misschien dan maar eens in jouw woorden doen. Waarom noemen we dit ook alweer het geluksmoment?
Ja, welkom bij weer een andere aflevering over geluksmomenten. Of eigenlijk over dingen die je ervan weerhouden om een geluksmoment te ervaren. Sorry als je trouwens op de achtergrond wat hoort. Volgens mij gaat dit deel van India net de monsoonperiode in. Dus het is buiten enorm aan het regenen. Dus dat kan je af en toe misschien wat van horen. Misschien een onweersklap hier en daar. We zitten nu midden in de bergen trouwens. Echt in het bovenste stukje van India aan de rechterkant. Dat is wel heel erg leuk om misschien te weten als jullie naar luisteren. Dat we echt ver van elkaar vandaan zitten. Maar we gaan het wel weer eens hebben over iets wat iedereen aangaat. En waar je misschien niet vaak bij stilstaat. Maar waarbij je wel, als je er wel bij stil gaat staan, echt een geluksmoment op kan winnen eigenlijk. Dus we hebben het over dingen die voorkomen dat je een geluksmoment kan hebben. Blokkades eigenlijk. Of vervelende dingen waardoor energie weglekt. En vandaag weer. Ja, en eigenlijk willen we die oplossen. Zodat je gewoon veel meer geluksmomenten kan krijgen. En op die manier ook veel gezonder wordt.
Ja. Dus als je de visie op gezondheid die ik heb ontwikkeld heet duurzame gezondheid. En als je meer geluksmomenten krijgt, we kunnen het ook noemen meer diepe ontspanning krijgt, dan geef je lichaam ook ruimte en kunnen chronische klachten zich dus oplossen. Nou, wil je meer daarover weten, dan kun je altijd met mij een afspraak maken. Een gratis belafspraak maken via www.lanke.nl. Het gaat dus om die diepe ontspanning en daar hebben we vandaag weer een onderwerp voor bedacht. Hij komt van Nieke, dus ik gooi hem weer even naar jou toe, schat. Noem het onderwerp maar.
Ja, ik ben eigenlijk benieuwd inderdaad hoe dit onderwerp je ervan kan weerhouden om geluksmomenten te ervaren. Maar het is sowieso een nuttig onderwerp. Het gaat namelijk over ego. En ik merk in mijn kringen ook, dus rond mijn leeftijdskringen, mensen van 25, dat die boeken van Eckhart Tolle ook gelezen worden, nog steeds. Hij is volgens mij al best wel oud inmiddels. En dat ego blijft een heel erg interessant onderwerp voor mensen die zich persoonlijk willen ontwikkelen. Dan gaat het altijd wel een keer over ego en hoe dat slecht zou zijn of weet ik veel. Er is in ieder geval wat mee. Dus daar wil ik het vandaag eigenlijk over hebben van wat is ego nou precies? En wat zou er ongezond aan zijn? En waarom we daar nu opeens aan moesten denken, of ik eigenlijk, was omdat ik een paar weken geleden in een soort van commune beland was. Secte, wil ik het graag noemen. In Zuid-India, wat al bestaat sinds de jaren 60. En natuurlijk was een van de hoofddingen daar van, nou, geen ego hebben, bla bla. Maar het was opgezet door een vrouw, de mother, noemde zichzelf. Nou, dat vind ik al vrij ego om mezelf de moeder te noemen. Ja. Het was trouwens Auroville, misschien dat mensen dat wel kennen als je hier naar luistert. Het bestaat sinds de jaren 60 in Zuid-India. Nou, de mother preached dus echt van, nou, geen ego. Dat is een van de regels of zo, voordat je daar een Aurovillian mag worden. Maar vervolgens heeft zij wel alles naar zichzelf vernoemd. Zijn er überhaupt regels door haar opgesteld, die je dan moet volgen? Heeft ze een visie die zij dan de beste vindt? Ja, ik kwam nogal veel ego tegen.
Nou ja, het blijft in ieder geval een hele interessante vraag. Wanneer is iets ego? Wanneer noem je iets ego? En wanneer kunnen anderen het als ego zien? Dat vind ik ook nog wel interessant, omdat dat ook nog een aspect is. Maar laten we eerst beginnen met, als jij heel kort een definitie zou moeten bedenken ter plekke wat ego is, weet je dat dan?
Ja, het heeft te maken met ervan uitgaan dat jij iets hebt wat anderen niet hebben. Dat jij op een bepaalde manier bovenaan staat, beter bent, centraal staat. Ja, dat.
Dus dat je niet gelijk bent aan de ander of zo.
Ja, en dat jouw mening niet relatief is, maar universeel bijvoorbeeld. Dat is ook een stukje ego. Dus ego betekent natuurlijk ook gewoon ik in het Latijn. Is dat gewoon ik? Dus in principe is het woord, misschien is met het woord helemaal niks mis, maar de betekenis die wij er onze samenleving aan geven, dan hebben we het over, ja, dat je inderdaad, ik wil bijna zeggen, dat jij iets voorstelt ten opzichte van anderen.
Ja, je zegt eigenlijk een paar dingen tegelijkertijd in mijn ogen. Je hebt het over ongelijkwaardigheid, laat ik dat maar even pakken. Maar je hebt het ook over, je hebt het eigenlijk over drie dingen. Ongelijkwaardigheid, jezelf voorop stellen. En je hebt het ook nog over dat jouw mening de belangrijkste mening is. Dat klopt toch, hè?
Ja, maar daar ligt dus iets onder. Namelijk dat jij, dat je vindt van jezelf dat jij in een bepaalde opzicht beter bent.
Ja, dus je bent beter en dat vertaal ik dan, want ik vind het echt heel leuk die dingen die je nu benoemt, omdat, daar gooi ik even een knuppel in het hoenderhok, ik heb ook een visie die ik gezond vind en beter vind dan heel veel visies. Dus zou ik geen ego hebben dan? Of zou ik wel ego hebben dan? Dus dat is heel interessant, hè? Dus laten we die ook lekker meenemen, want ik denk dat dat voor luisteraars juist ook heel leuk is om die mee te nemen. Wanneer is het nou net wel, wanneer nou net niet? Maar je zei net een hele mooie, je zegt als je denkt dat je beter bent. Zoiets zei je, hè?
Ja, ik vond het dus ook vooral een probleem, tussen aanhalingstekens, omdat ze dus zo duidelijk schreef in die regels van geen ego, ego is slecht, bla bla bla. En dan vervolgens wel alles naar jezelf vernoemen, jezelf centraal zetten als leider. Terwijl, ja, jij hebt ook ego, want jij, maar we hebben allemaal ego. En dat is niet per se iets verkeerd. Het was vooral die schijnheiligheid of zo die ik zag in die leider. Van je mag geen ego hebben, ego slecht, maar ik ben de mother, ik noem de meditatiecirkel het ei van de moeder, ze noemen alles uit zichzelf. Ik zeg niet meer wat, ik heb het niet helemaal precies, maar ja, die schijnheiligheid vooral, die ego ontkennend was het eigenlijk, terwijl dan pas vind ik ego dus echt een probleem worden, terwijl ja, dat is ook een stukje ego van jou, dat jij inderdaad een visie hebt die je beter vindt dan heel veel andere visies. Ik vind dat overigens ook. Maar daar is ook niet per se iets verkeerds mee. Dat mogen we als mensen ook wel gewoon ervaren. Dat ervaren we allemaal wel eens over bepaalde dingen. Ja. Maar om dan soort van andere mensen te onderwerpen aan je.
Maar je hebt stiekem een paar hele mooie verschillende woorden gebruikt. En ik wil nog wel even nog extra die knoppen in het hoenderhok gooien. Want de plek waar wij wonen hier in Rijsbergen, je vader en ik, heet Centrum Lanke. En je vader vindt dat prima. Nou, dus dat blijft. Is het dan ego of is het dan niet ego? Ja, natuurlijk wil ik aan het eind van het liedje uitkomen dat het misschien een gezonde vorm is. Of dat het een andere vorm is. Maar hoe komen we daar dan? En je hebt eigenlijk al twee hele mooie woorden genoemd. Want je zegt aan de ene kant, je denkt dat je heel wat bent. Gebruik je dus het woord denken. Je pretendeert dat je het weet. Dus denken en weten, hè, is een vorm van ego. En even later had je het in je woorden over ervaren. En dat is voelen. Dus we komen hier op een heel mooi verschil uit. Weten en denken en ergens voelen. Ik zie ego namelijk bijvoorbeeld als een masker om je heen zetten. Als een masker om je heen leggen. Dat je aan de buitenkant lekker arrogant gaat lopen doen. Ik weet het. Ik denk het te weten. Zie je wel? Ik weet het wel. Dan loop je zo egoerig rond. Ja, dat herken je wel. Hè? Wat je dan dus niet bent, is open. Je bent niet open of gevoelig voor andere meningen. Kan je daar wat mee?
Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Ja, het is dus inderdaad wel een lastig onderwerp in die zin, omdat er is geen definitie van wat ego is te geven. Want ego is gewoon een woord van, voor in het Latijn wat ik betekent. Dus ja, het is wel goed dat jij ook uitlegt wat jij onder ego ziet. Want daar verschillen wij misschien wel in. Wat dat betreft, de mening over wat ego nou eigenlijk... wat je met dat woord echt bedoelt, zeg maar. Ja, ik weet niet. Kan jij je goed herinneren wat Eckhart Tolle daar dan over zei? Je hebt het boek ook gelezen.
Ja, natuurlijk heb ik het boek gelezen. Wat me alleen maar steeds opkomt zetten is, als je het over het woord ego hebt, is dat je het ook, dat ook het woord pijnlichaam al heel snel opkomt zetten. Ik weet niet of jij dat woord zelf kent. Pijnlichaam is gebonden aan het ego. Maar daar wil ik nog wel bij uitkomen. Maar dan zou ik liefst eerst nog het woord ego, laat ik het zo zeggen, de negatieve vorm van ego onder de loep willen nemen. Want ik moet eraan terugdenken, en dan staan we meteen weer knuppel in het hoenderhok gooien, dat toen ik jong was, was ik echt, ik was me altijd onzeker, maar toen was ik echt kei onzeker. En dat werd aan de buitenkant niet altijd gezien. Dus ik werd juist vaak door klasgenoten, middelbare school of zo, hè, kon ik ook wel arrogant worden genoemd. Nou, en arrogant, dat associeer ik met ego.
Ja, dus ego is eigenlijk een soort van beschermingsmechanisme ook. Dat is zo vaak zo. Hè, dat als ik dan mensen om me heen hoor zeggen van, jee, die is echt arrogant en uit de hoogte. Maar dat gaat altijd over mensen die onzeker zijn als die opmerkingen door de ruimte vliegen. Dus ego is ook iets wat we kunnen gebruiken om ons sterker te voelen, wanneer we onszelf helemaal niet sterk voelen. Maar dan gaat het dus, dan heeft ego dus wel iets te maken met... met je ik versterken.
Ja, maar ik zou dan wel zeggen op een ongezonde manier. He, dus het is je weerbaar maken. Vind ik ook. Heel veel mensen denken dat dat heel gezond is, je weerbaar maken. Maar ik vind sterk niet per definitie gezond. Ik vind krachtig wel gezond. Het verschil is dat je voor sterk, ja, wij spreken... je lichaam aan moet spannen en in die gevechtshouding moet gaan staan, zie ik het dan voor me, zeg maar. Hè? En zo zie ik dat schilletje van die ego, ongezonde ego, ook. Terwijl de gezonde vorm van ego, of gezonde vorm van ik, is meer dat je je krachtig voelt. Dat komt dan wel spreken uit je voeten of uit je bekken omhoog zetten.
Ja, dat je voelt dat jij er mag zijn, zonder dat een ander dat minder zou mogen. Iedereen mag er zijn, maar... het is ook heel belangrijk om te voelen dat jij er ook helemaal mag zijn. En dat is een stukje heel erg gezonde ego.
Ja, ik was dan gaan stoeien met de woorden gelijkheid of gelijkwaardigheid. Dus gezonde ego ben je gelijkwaardig. Maar je hoeft zeker niet gelijk te zijn of gelijk te hebben. En een ongezond ego wil gelijk hebben.
Ja, dus inderdaad, als je... dat herkent denk ik iedereen wel eens. Ik tenminste wel heel erg vaak. Ik wil altijd heel graag gelijk hebben. Maar dat is dus dan je ego die komt opzetten vanuit een plek van onzekerheid ook.
Ja, vind ik een heel mooi gezicht. Dus die herhaal ik nog even. Dat je ego die komt opzetten als je gelijk wilt hebben vanuit een plaats van onzekerheid. Dat vind ik prachtig.
Maar ik denk ook, wat ook ego is... en bijvoorbeeld wat dan bij die commune, wat ik daarbij het gevoel kreeg, bij de mother, is dan meer dat macht naar iemands hoofd stijgt. Dus ik bedoel, ego, zoals we nu hebben besproken, is een alledaags ding waar we allemaal wel in staan. Allemaal wel eens. Of wat bij ons allemaal wel een keer omhoog komt. Maar wat daar bij haar is gebeurd, dat lijkt bijna een soort van macht die naar je hoofd stijgt. Ik bedoel, ik denk dat heel veel mensen die nu luisteren dat boek wel hebben gelezen. De meeste mensen deugen. Over dat, waarin hij ook echt beschrijft, een onderzoek heeft gedaan. En die onderzoeker dan ook uitlicht van dat als je veel geld en macht accumuleert, dat je dan als mens chemisch zelfs verandert. Je chemische samenstelling verandert. Dus hij noemt het ook dat je dan echt ziek wordt. Want je wordt heel hatelijk of angstig naar anderen, naar vreemden. Je wordt heel erg ego. Dus dat is er ook nog een soort van aspect van.
Ja, dan wil ik nog even teruggaan naar die opmerking van jou net die ik herhaald heb. Van ego ontstaat op een onzekere plek in jezelf. Ja, dan duik ik er misschien wel even heel diep in, maar laten we er dan een beeld bij pakken. Er is eigenlijk een ongelijkwaardigheid in jezelf. Dus iemand die zich heel klein voelt en iemand die zich heel groot gaat lopen voordoen. Zie het maar als een schisma in jezelf. En je heel klein voelen en je heel groot willen voordoen, dat is dus ja, een machtsverhouding als het ware. Die ongelijke machtsverhouding, als die niet rechtgetrokken wordt, dan kan die zich nog meer uit zijn balans gaan begeven. En juist, als je juist op je ego, zeg maar, hè, dus dan heb je een beschermingsmechanisme en je hebt dat kleine stukje in jezelf. En je wordt juist op je ego enorm, krijg je enorm veel positieve complimenten op. Dan groeit je ego zonder dat je zelf iets doet aan dat kleine, ongelijke gevoel in jezelf. Dus aan die onzekere in jezelf. Ja, en dat is ingewikkeld, want dat gaat dat schisma, dat noem maar eventjes. Die disbalans, die wordt steeds groter tot je echt een tweespalt in jezelf krijgt. En ik kan hem alleen maar inkoppen. Dan krijgen we steeds meer behoefte aan drank, drugs en alcohol. Maar ik weet niet, of drank, weet ik, drank, drugs en seks of zo. Ik kan hem nog niet helemaal goed logisch verklaren. Ik weet wel dat het zo is. Vind jij hem logisch?
Nou, ik kan me wel voorstellen dat als je inderdaad... Je ego groeit inderdaad. Dus het ontstaat vanuit een plek van onzekerheid eigenlijk. Alle ego, zeg je. Nou, dat denk ik ook wel. Dan vervolgens ga je dus dat ego opzetten om jezelf te beschermen. Dat gaat allemaal heel erg automatisch. Je krijgt daar heel veel positieve feedback op. En je voelt je daar heel erg veilig bij. Dat is ook... Heel veel mensen denken ook dat je met ego... Alleen met ego carrière kan maken. Daar hadden mijn vriend en ik het vandaag ook nog over. Van hoe je dat als jong mens echt nog denkt. Maar als je dat blijft denken, want het blijft werken op die manier, dan durf je nooit meer gewoon echt helemaal ontspannen jezelf te zijn. Dan ben je dagelijks eigenlijk je ego aan het vertonen. Want je hebt geleerd dat dat jou veilig houdt, je onzekere ik beschermt. Ook hoef je er zelf helemaal niet meer van bewust te zijn. Dus ja, dat zorgt natuurlijk voor een enorme midlife crisis, kan ik me voorstellen. Want je bent heel erg lang mee aan het doen of iets aan het doen wat niet per se jouw kersenpitje van binnen is.
Nee, ik had zo mooi gezegd, dat kersenpitje. En ik wil bijna zeggen, ik wil bijna erin gooien. Ja, dan ga je steeds meer kook gebruiken om maar door te kunnen gaan met die prestatieslag die je dan aan het leveren bent. Dan wil ik bijna iets meteen erin koppen, maar dat is wel een heel groot contrast. Daarom is mijn specialiteit chronische klachten. Want bij chronische klachten, ja, dat gevoelige stukje in jezelf, die wil aandacht. En die gaat zich dat... Dat is eigenlijk een energielek wat je constant bij je hebt. En die gevoelige, die onzekere, die disbalans, die gaat zich uiten in lichamelijke klachten.
Ja, uiteindelijk wel, waarschijnlijk. Ja. Nou, ik kan me dan nog niet helemaal goed voorstellen. Want ik kan me dan niet, ja, ik heb natuurlijk de mother nooit ontmoet. Dus ik kan niet zeggen dat dit voor haar klopt. Dat kan ze alleen zelf zeggen als ze opstaat uit de dood. Maar ik kan het nog niet helemaal plaatsen of zo met dat verhaal daar. Want het voelt gewoon verkeerd als iemand een hele groep achter zich aan laat lopen. En zichzelf zo'n enorme eretitel als de moeder geeft. Dat vind ik nogal. Dat is wel echt jezelf helemaal ophemelen of zo. En dat is iets anders... Kijk, centrum belangen noemen, dat is ego vanuit dat jij er helemaal mag zijn. Ik bedoel, je bent ook iets aan het creëren. Dat is ook jouw baby. Dat is natuurlijk dat papa dat ook oké vindt. Ik bedoel, ik heb mijn bedrijf ook ingeschreven als met mijn naam. Want ja, dat is ook gewoon wie ik ben. Dus, maar dat met haar voelt nog wel, de moeder, dat voelt nog wel, het lijkt wel op ego nog steeds.
Ja, nou ja, heel veel dingen beoordelen we toch zonder dat we doorhebben hoe iets voelt. En ego gaat meer over, als ik het even inkop, gaat meer over weten en denken en in je hoofd zitten. En iets voelen is meer aftasten, is meer van ja, hoe voelt het nou? Voelen heeft ook altijd tijd nodig. Ja, dus als iemand snel op je reageert, is dat heel vaak vanuit uit het denken en uit de oude gedragspatronen. Maar voelen heeft tijd nodig, voelen heeft aandacht nodig, voelen weet je misschien nog helemaal niet in het begin. Dus juist aftasten, wat twijfelen, wat meer de onzekerheid toelaten, past veel meer bij voelen. En we kunnen dat dus ook heel vaak beoordelen vanuit de buitenkant. He, dus we kunnen voelen van, hey, hoe voelt dat nou? Terwijl we alleen maar denken, ja, we kijken naar de tekst van zo'n centrum, we zien de gebouwen, of we zien de... Maar je voelt zo'n tekst namelijk ook.
Ja, maar... Ja, dus... En ik geloof mijn gevoel dan ook al best wel vaak of zo. Dus ook al heb ik haar nooit ontmoet, krijg ik bij al die teksten wel echt een gevoel. En bij die ruimte, ik weet niet, kreeg ik echt een gevoel van... Ja, van... Jeetje, waarom zou ik haar zomaar volgen? Waarom noemt ze alles naar zichzelf? Wat is er naar haar hoofd gestegen?
Ja, en nou heb je het ook over volgen. En volgen is altijd... Volgen of gevolgd willen worden is natuurlijk ook altijd ego. Want dan is er een leider. Ik moet ook al denken aan het menselijk lichaam. Hè? Waar het hoofd bovenop staat. Nou, een hoofd kun je volgen. Ja? Maar je gevoel geeft meer een bedding aan. Een gevoel kun je aflezen of kun je nadoen. Kun je als voorbeeld zien. Hè? Dus een voorbeeld is heel wat anders dan... dan een leider die je volgt, als het ware. Ik vind het ook wel heel mooi om in deze context het onderwerp bescheiden en bescheidenheid te bespreken. Omdat ik al veel cliënten heb gehad die, ja, ik denk juist dat bescheidenheid heel erg past bij mensen met chronische klachten. Omdat het bescheidenheid de gevoeligheid aangeeft. Je wil niet zomaar in dat ego gaan staan. Of je hebt last van als er te veel ego is. Maar bescheiden, ja, dat is een hele mooie karaktereigenschap, maar als die jou brengt naar jezelf helemaal niet laten zien, ik wil bijna zeggen, is het dan ook ego, of is het dan misschien wel het pijnlichaam van het ego? Nou, ga ik wel heel diep, hè?
Nou ja, ik snap wel heel erg goed wat je bedoelt, want ik denk dat we allemaal heel erg bang zijn om ego te zijn. Want in Nederland, in ieder geval in onze samenleving, heeft dat een slechte naam. Ik merk nu ook, nu we in India zijn, hoeveel wij als Nederlanders aan elkaar denken. Oftewel, hoe sociaal we zijn. Ik bedoel, we houden de deur... We kijken al achter ons of er nog iemand aankomt, houden de deur even open. We zouden nooit zomaar voorkruipen. En als het gebeurt, dan ontstaat er een scène, sowieso. We zouden ook nooit zomaar midden op straat gaan lopen, want dat is niet fijn voor de auto's. Dat vinden we allemaal heel erg normaal. Maar we zijn wel heel erg sociaal als Nederlanders in ieder geval. Andere landen misschien ook, maar ik heb het even over onze samenleving. Dus ego zijn we allemaal best wel bang voor eigenlijk om genoemd te worden. Dat vinden we, dat is gewoon, ja, dat heeft wel gewoon nare plekken op de samenleving, dat woord gewoon. Maar dat, ik merk ook, nu ik in India ben en niemand hier, dat iedereen hier eigenlijk ego is en asociaal en zichzelf op de eerste plek zet constant, merk ik pas hoe bang ik dus ben om niet genoeg aan anderen te denken. Oftewel, ik wil ook heel erg graag te bescheiden zijn, waardoor je jezelf soms aan de kant zet en je wordt aan de kant geduwd door een Indiër, letterlijk. Dus dat heeft zeker ook een negatief effect om te bang te zijn om ego te zijn.
Ja, wat mij betreft gooi je de dingen precies op zijn kop, omgekeerd. Hè? Ik denk dat je voor een deel zeker daar wel met me eens bent. Het sociale gedrag in Nederland is ook dat we vinden dat we elkaar aan elkaar moeten denken. Als we aan elkaar moeten denken, zie ik het eigenlijk als ego-gedrag. Want dat is dus vanuit het denken. Terwijl als je voelt dat je, pak ik even meteen helemaal meteen het andere uiterste van het spectrum. Als je voelt dat je vol vertrouwen bent. En vol vertrouwen bent van, nou, de auto die eraan komt, die stopt voor mij. Dan kan je oversteken bij het zebrapad. Ja? Gevoel en denken is misschien wel heel mooi om zo gezonde en ongezonde ego onder woorden te brengen.
Ja, want als je gezonde ego's is voelen dat je er mag zijn en er ook durven zijn. Dat gaat inderdaad echt om voelen, terwijl je gewoontegedrag van niet zomaar voor iemand durven staan of zo. Of, ja, ik weet niet. Je maakt nu al van ego een heel erg groot onderwerp.
Ja, maar laten we ego steeds als schilletje zien, dus als de buitenkant. En laten we voelen meer als van binnenuit zien. En dat voelen is misschien gezonde ego. Want ja, weet je, je mag je altijd van waarde voelen. Ja, maar denken dat jij de beste bent, dat is weer ego. Dus dat is een heel groot verschil. Of dat is negatief ego. Laat ik het zo onder woorden brengen.
Het is natuurlijk makkelijk, eigenlijk heel makkelijk uit elkaar te trekken. Als je je bewust bent van je onzekerheden. Want dan kan je natuurlijk van afvragen, doe ik het eigenlijk vanuit onzekerheid? Zit dat eronder of niet? Ik bedoel, doe je een bepaalde actie omdat je heel erg aardig gevonden door anderen wilt worden? En gezien wilt worden als slim, knap? Dat is allemaal onzekerheid natuurlijk. En dan is het in principe ongezonde ego. Omdat je dus inderdaad een muurtje om je heen gaat bouwen. Terwijl, ja, heel veel zaken mag je ook gewoon doen om jezelf ruimte te geven. Ja.
Ja, dus we hebben al een paar kenmerken nu van ongezonde ego. Laten we dat woord zo even op deze manier houden. Hè, ongezonde ego is als jij denkt dat je het beter weet, dat jij gelijk hebt. Dat is één. Dat je staat boven een ander. Dus dat jij echt beter bent dan een ander. Of als je gedrag vertoont wat eigenlijk een camouflagegedrag is van onzekerheid wat er in je zit.
Eigenlijk is het nog veel simpeler, want de ongezonde ego gaat dus altijd over dat je een bepaald effect in je omgeving wilt krijgen eigenlijk. Dat je wilt dat jij als knap, leuk, mooi, slim, sterk gezien wordt. Dus ongezond ego gaat altijd over iets wat je van een ander wilt, een bepaalde reactie, een bepaalde waardering.
Ongezond ego gaat dus over een beeld dat jij wilt creëren inderdaad in de wereld om je heen.
Ja, een beeld dat mensen van jou krijgen. Dus ja. Het gaat echt over, ja, wat vinden mensen van mij? En dan moet je misschien best wel eventjes, ja, ik weet niet of iedereen daar meteen zo bewust van is. Misschien wel, ik in ieder geval wel. Die vraag zou mij heel erg helpen. Een soort van, doe ik dit omdat ik bij een andere reactie wil uitlokken of een waardering of een... Of doe ik het gewoon omdat ik voel dat ik dit wil doen, dus wil ik mijn ruimte nemen.
Ja, maar ja, gelijk willen hebben vind ik zelf ook altijd een hele mooie. Want die herkennen we ook allemaal. Oh ja, ik ga net iets te lang door met deze discussie. Of oh ja, ik ben nu boos omdat ik, weet ik veel. Gelijk willen hebben is een hele leuke, ook om ego te herkennen.
Ja, maar dat gaat in principe ook over slim en de beste gevonden willen worden. Dat is misschien dan op zo'n moment eventjes onlogisch, omdat je in een discussie zit. Dus je bent juist eigenlijk met iemand een conflict aan het maken, in plaats van dat je... Maar je wil uiteindelijk gelijk hebben en dat die ander inziet dat jij gelijk hebt. Dus dat is alsnog het effect wat je wil behalen. Is alsnog dat jij als de beste gezien wilt worden. Nou ja, dat vinden we al meteen heel erg slecht. Maar dat is natuurlijk ook heel erg logisch. Hè? Dat is een systeem, een stresssysteem, noem jij dat ook. Wat al in ons zit sinds we op de grond kropen op 4 ledematen. Ja, survival of the fittest, dat is denk ik het makkelijkste om daarmee uit te leggen hoe oer dat is, die reactie.
Ja, en het punt natuurlijk ook is, dat is ook altijd wel leuk, is dat je het natuurlijk ook gewoon beter kunt weten. Dus je kunt het beter weten, maar als jij echt voelt dat jij het beter weet, dan hoef je niet gelijk te hebben. Dan kan het er gewoon zijn. En dan kun je nog steeds open zijn voor andermans meningen. Want misschien, misschien heeft hij nog wel een goede bijdrage op jouw mening. Of dus zolang jij open kunt staan voor wat er om je heen gebeurt of wat er op je afkomt, sta je volgens mij in de goede vorm van ego.
Ik zit nu net te bedenken, het kan ook, dus het heeft eigenlijk altijd te maken met dat jij de beste gevonden wilt worden. Wat dus ook hartstikke logisch is. Hoef je zelf echt niet om te haten. Dat is hartstikke normaal. Dat heb ik dagelijks heel erg vaak. Ben ik me daar bewust van in ieder geval. Maar het kan ook komen, een ego-reactie eigenlijk. Vanuit, vooral als je gelijk wilt hebben. Vanuit gewoon de angst om je eigen waarheid los te laten. Ik bedoel, de wereld is nogal spannend, heeft heel veel facetten. Alles is relatief, eigenlijk, in werkelijkheid is alles relatief. En dat is voor sommige mensen, maar voor iedereen wel op een bepaald punt, best wel beangstigend. Als er iemand met een andere mening tegenover je staat, wat gewoon echt aan jouw veiligheid en jouw waarheid torent. Ik bedoel, stel dat jij enorm gelooft in Mark Rutte. Nou, ik laat even in het midden of wij daarin geloven. Je gelooft daar enorm in en je trekt je daar eigenlijk een beetje naar aan op. Want ja, dat is toch de leider van je land. Dus het idee van dat hij geen gelijk zou hebben of niet zo goed zou zijn als dat jij denkt, kan dan onwijs spannend zijn. Nou, dan wil je ook gelijk hebben.
Ja, dan noem je wel een heel mooi voorbeeld. Want jij, helemaal in India weet je dat misschien niet. Maar er zijn net provinciale verkiezingen geweest met een hele andere uitslag. Dus laten die even in het midden laten. Ik denk dat heel veel mensen er in Nederland in ieder geval op dit moment anders over denken. Maar het gaat erom dat wat jij goed en juist vindt, graag wilt verdedigen eigenlijk. Hè? Dat is eigenlijk ook ego. Hè? En dat hoeft niet je eigen mening te zijn, het kan ook een mening van een ander zijn.
Ja, en ja, weet je wat ik eigenlijk ook best wel ego vind? Dat soms, hè, soms zitten we erin, soms niet. Maar dat wij dan over onderwerpen gaan praten in onze podcast. Ja, oké, jij kan er ook terecht over praten. Want jij hebt gewoon heel veel gestudeerd, heel veel praktijkervaring. Ik vind dat jij daar heel egoloos over praat. Maar ik heb soms best wel een sterke mening over deze podcast. En die is totaal ongegrond. En dat komt toch vanuit het gevoel van... Ja, het komt bij mij toch wel een beetje vanuit ego. Dat ik ergens over wil praten waar ik zogenaamd verstand van heb. Maar ja, dat gevoel toch wel een beetje dat bij mij vanuit ego komt.
Ja, heel leuk benoemd. En ik denk dat de luisteraar op dit moment echt wel moet lachen als hij hoort. Want ik denk dat hij ook gewoon dingen herkent in ons verhaal. Maar tegelijkertijd, hè, als je het over onderwerpen wil hebben, maar je staat er open in en je hebt er vragen bij en... je bent niet alleen ongenuanceerd, maar ook genuanceerd. Hè? Als je die afwisselt, zeg maar. Hè? Nou, dan ben je misschien wel aan het spelen met je ego. Zo kunnen we het natuurlijk ook gewoon noemen dan.
Ja, dat is het wel. Want het feit dat het fijn voelt om over een bepaald onderwerp een bepaalde mening te kunnen hebben of iets bepaalds te kunnen zeggen, zeg maar. Dat voelt fijn, dat streelt je ego. Ja, daar zit het natuurlijk al in.
Ja. Nou, wou ik nog heel even iets toelichten over het onderwerp pijnlichaam en ego. En het allermakkelijkste, dat maakt het me ook heel erg kort, is dat je pijnlichaam kunt vergelijken met de drama-driehoek. En daar hebben wij een tijd terug echt een hele mooie podcast over gemaakt. Dat kan ik vrij egoloos zeggen, omdat er gewoon heel veel positieve reacties op geweest zijn. Dus we hebben echt gehoord dat mensen dat een hele inzichtelijke en praktische podcast vonden. Dus de drama-driehoek, dat wil zeggen, de rol van redder, criticus of slachtoffer, dat is altijd gebonden aan een ego. Dat heeft dus te maken met een rol die je in situaties inneemt, wat niet constructief is, dus geen constructieve rol, en waar je ook heel moeilijk uit kunt stappen.
Oké, maar wat is dan het pijnlichaam en ego?
Nou... Het pijnlichaam is dus een drama, is dus hetzelfde als het drama-driehoek. Het pijnlichaam is ook emoties waar je in terecht komt. Denk aan de hulpeloosheid van van degene die geholpen wil worden. Aan de criticus, elke keer die kritiek waar die in zit. En de redder die zegt, ja, dat moet je gewoon even zo doen. Hè? Dus dat is eigenlijk het pijnlichaam, zijn de emoties die daaraan verbonden zijn. En wat het mooie is dus dat je daar dus heel lastig uitkomt. Dus hetzelfde als een discussie waar jij maar alsmaar doorgaat, want je wilt toch wel je gelijk hebben, zijn eigenlijk die drie posities of het pijnlichaam ook iets waar je heel moeilijk los van komt.
Maar wat heeft dan het pijnlichaam met ego te maken? Want ik snap wel wat je nu bedoelt. Inderdaad, de slachtofferrol is het denk ik het meest... duidelijke voorbeeld bij het pijnlichaam, dat je gewoon echt helemaal in je drama zit en daar kom je gewoon even niet bovenop, een soort van. Wat heeft dat dan met ego te maken?
Dat is hetzelfde. Dus als jij, dat is natuurlijk een hele lastige. Kijk, wat we nu zien bij steeds ego als je gelijk willen hebben, hè? En dat zien we eigenlijk als een hele sterke persoon die wil winnen, bij wijze van spreken. Dat is natuurlijk heel anders bij iemand die zich machteloos voelt en hulpeloos voelt en gered moet worden. Hè? Dus die heel erg in dat pijnlichaam zit. Maar het punt is dat degene die in die rol inneemt in die drama-driehoek ook steeds zegt, je kan me toch niet helpen. Ja, maar ik kom hier toch niet los van.
Ja, dus ego, dat is een soort van staat van zijn. Als je daarin verkeert, dan kan je letterlijk eigenlijk niet buiten je eigen ogen kijken. Dan is het alleen maar ik op dat moment. En dat is dan ook weer heel spannend om te zeggen, want daardoor kan je weer reactie uitlokken. Dat je dus nooit meer aan jezelf durft te denken, want dan ben je straks ego. Dat hoor ik meteen in mijn eigen hoofd ook, die stem. Die zullen anderen ook wel herkennen. Dus het is tegelijkertijd niet bang zijn om aan jezelf te denken. Maar ook je bewustzijn van waarin je gewoon, wanneer je niet verder kijkt dan je eigen neus lang is, een soort van.
Nou ja, de way-out is, de oplossing is om aandacht te besteden aan dat deel van jou wat zich onzeker voelt. Want dat is dus, hè, dat is dus degene die je weg wilde duwen als je in negatief ego ging staan. Dus positief ego krijg je als je dus aan die onzekere persoon aandacht gaat besteden. Dat die er is, dat de erkenning sowieso al. Goh, er is een deel van mij wat onzeker is. Nou, als jij erkenning geeft aan jezelf dat daar een deel onzeker is, krijg je ook al meer acceptatie of goodwill naar de personen in je eigen omgeving die onzeker zijn. Dus hoef je daar misschien ook minder vaak van te winnen. Ja, dus dan krijg je eigenlijk een hele andere, andere groei die op gang komt.
Wil jij bij dit onderwerp nog iets kwijt over eten eigenlijk? Ik zit echt te kronkelen in mijn hoofd van hoe we hier nou iets van voeding bij kunnen vertellen. Maar ik kom er niet uit.
Nou ja, ik ook niet meteen, maar ik zit wel meteen te denken aan, of te voelen naar die onzekere. Hè? Van goh, die onzekere, dat is het stukje van jezelf wat je dus wilt laten groeien als je in de gezonde vorm van ego wil komen te staan. Dus die onzekere, nou wat gebeurt daar, die gevoeligheid. Hè? Ja, dan komen we natuurlijk eigenlijk weer bij onze zintuigen uit. Want die zintuigen brengt ons altijd weer bij, en wat voelen we dan? Dus dat is wel een makkelijke, want die hebben we natuurlijk al vaker gebruikt als voorbeeld bij eten. Dus, maar je zintuigen openzetten, wat ruik ik, wat proef ik? Ja, dat is misschien een beetje te flauw, maar wel die kant eigenlijk op dan.
Ik zat inderdaad ook te bedenken van in stilte eten een keer en zonder afleiding eten. Want we eten denk ik ook heel erg vaak zonder te voelen. Dat is, ik ook super vaak. Vooral nu ik met mijn vriend op vakantie ben maandenlang, dan eet je ook gewoon met een spelletje erbij of met een film erbij. Maar eigenlijk is dat überhaupt meer regel dan uitzondering. Ook als je bijvoorbeeld samen zit te eten, maar je zit over heel veel dingen te praten, dan kan je ook niet echt voelen. Dus misschien is in stilte, een keertje in stilte eten wel een goed idee.
Ja, het blijft een lastig hoor, want je kunt in stilte eten, maar zo aan denken zijn dat je nog steeds in dat schilletje van het ego blijft hangen, bij zo spreken. Hè? Dus dan is het misschien veel makkelijker om in stilte te eten en tegelijkertijd je aandacht naar je zintuigen te laten gaan. Wat proef ik en wat ruik ik? En wat hoor ik? Maar goed, dat is met eten wat minder. Maar hè, dus, of welke structuren kan ik onderscheiden in mijn eten? Dat is ook misschien wel een hele leuke vraag. En want dat hoofd dat altijd maar aan denken is, wil wel aan het werk gezet worden. Dus dat is misschien wel een nieuwe. Welke structuren kan ik ontdekken in mijn eten? Een champignon of een hele andere structuur dan een courgette of dan een stukje bloemkool. Of, waardoor je toch dat hoofd een beetje aan het werk zet. En je misschien ook met je smaak en je reuk wat meer bezig bent.
Heb je ook wel eens gehad dat eten je echt emotioneel maakte? Ik heb die vraag volgens mij ooit wel eens eerder gesteld. Weet ik niet meer. Nou ja, voor de trouwe luisteraar, die kan het zich misschien nog herinneren. Maar heb je wel eens gehad dat je een hap nam van iets of zo en dat je gewoon kippenvel kreeg? Of misschien zelfs wel een traantje liet, weet ik niet.
Toen jij begon met die vraag, toen legde ik hem heel anders uit. En ik legde hem eigenlijk uit als van of er een emotie optreedt vlak voordat je gaat eten. En bij die emotie moet ik weer denken aan pijnlichaam. En toen dacht ik van, of er wel genoeg eten is. Ik denk, dat is een interessante. Dus die opmerking kwam bij mij ineens opzetten of er wel genoeg van is. En dat is natuurlijk uitermate ego. Bij ego wil je overleven, wil je winnen, wil je sterk genoeg zijn of sterker zijn dan een ander. Of ego is echt, ja, zijn echt je primaire hersenen, is echt in je hersenen gegrift. En dat is misschien met eten ook zo. Is er wel genoeg? Is denk ik een gedachte die heel veel mensen wel kennen als het over eten gaat.
Ja, ja. Ik heb het ook heel erg meegekregen, denk ik, inderdaad. Dat het in jou zit, betekent ook dat het in mij in ieder geval heeft gezeten. Zo erg dat ik ooit met mijn eerste relatie daar echt nog een keer ruzie over heb gehad. Omdat ik blijkbaar heel heftig was over het laatste iets in een schaaltje. Ik weet niet meer wat. En dat vond hij echt, nou, daar moest hij echt even van bijkomen toen hij die kant van mij had gezien. En dat was precies dit, maar dan blijkbaar lichamelijk geuit. Ik weet het niet.
Ja, ja. Ja, ik kan me helemaal voorstellen. Ik ben natuurlijk ook nog geboren als een één eigen tweeling. En ja, wij waren enorm getraind in gelijke porties maken. En het heeft wel wat ontwikkeling gekost om nu altijd te weten dat er altijd genoeg eten is. Ook al zouden er nog een paar mensen aanschuiven, omdat het gaat over ja, genieten van dat wat er is. Hè? Dus, maar dat heeft echt wel wat gekost. Dus dat heb jij zeker als kind meegekregen van huis uit.
Ja, ja, leuk. Nou, weet je wat wij vanavond gaan eten? Want we zitten nu dus in een vrij grote stad. In ja, een staat van India wel. Wat tot 1975 een eigen rijk was. Wat daarvoor ook bij Tibet heeft gehoord. Bij Nepal. Het is echt een heel andere omgeving. Het is ook een grote stad. Het doet me een beetje denken aan Japan en Zuid-Korea. Waar ik nooit echt geweest. Maar van films dan. Dus er is heel veel modern eten. Uit heel veel kanten van de wereld. Dus wij gaan ook vanavond lekker sushi eten. Wat we ook al gisteravond hebben gegeten. Maar om er nog even van te genieten voordat we morgen weer naar het echte India gaan. Dus ik ga zeker eens eventjes meenemen. Ja, eens eventjes aandacht geven aan de structuren die dan in mijn mond
zitten. Heel leuk. Ja, dat komt ook in de sushi heel erg naar voren, die verschillende structuren. Dat is een hele mooie maaltijd om deze opdracht bij uit te voeren. En ja, ook verschillende smaken zitten er natuurlijk in. Dus nou, dat klinkt al heel lekker. Ik wens jou alvast een smakelijke maaltijd. Bij jou is het natuurlijk een paar uur later dan bij ons. Dus bij jou zal het al rond etenstijd zijn. Luisteraar, ik hoop dat je genoten hebt van dit onderwerp. En dat het je aan het denken heeft gezet. Dat het je ook aan het voelen heeft gezet. Want ja, daar komt elke keer weer die gezondheid vandaan. Gezondheid is in mijn ogen je gezond voelen. Dank je wel voor het luisteren. Nieke, dank je wel voor nou, voor het fijne onderwerp, goede gesprek. En dat helemaal vanuit Rijsbergen naar India. Dikke kus.
Ja, leuk. Ik ga je veel aan hebben, denk ik, dit onderwerp. Tot leuk. Volgende week.
Dag, dag. Hoi, hoi.